Van harte welkom op deze Bijbellezing. U die hier vanavond aanwezig bent, maar ook degene die thuis met ons meeluisteren. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen Psalm 49. Psalm 49 en daarvan de versen 4 en 6. Psalm 49 vers 4. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. En ook vers 6, men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel omdat al hun glans met hen in het graf vergaat. Psalm 49 vers 4 en vers 6. Laten we samen een zegen vragen over deze avond. Laten we bidden. Heere, u bent de eeuwige, die van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent. En wij zijn mensen, nietige mensen, vergankelijke mensen, zondige mensen, die voorbij gaan. En die op weg en reis zijn naar de eeuwigheid, naar de grote ontmoeting met u voor uw rechterstoel. En Heere, op die reis komt u ons tegen, ontmoet u ons, door uw woord. Zoals zoveel keren al gebeurd is, ook deze avond opnieuw. En we zeggen uw naam daarvoor dank, voor dat grote wonder van uw woord, dat we dat mogen hebben, mogen lezen, mogen bestuderen, mogen luisteren vanuit de verkondiging van uw woord. En we bidden tegelijk, Heere, om een hart dat er acht op slaat. Want dan toch pas zijn we echt wel gelukzalig, echt gelukkig. Die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden, schrijft Salomo. Heere, geef wanneer we hier samen mogen zijn, dat we op het woord verstandig met aandacht zullen letten. Dat het door zal dringen in ons hart. Dat we het ter harte zullen nemen. De werkelijkheid van onze vergankelijkheid, van onze voorbijgaandheid. Maar ook van zongen Psalm 49. Dat goed en wat we ontvangen uiteindelijk niet ons redden kan. Dat hoeveel rijkdom we ook hebben ontvangen, nooit genoeg is om de schuld van onze ziel te voldoen. Opdat we het hart er niet op zouden zetten. Opdat dat in ons vertrouwen zou zijn. Maar alleen u, o Heer Jezus Christus, die arm geworden bent om velen rijk te maken. En Heer, wat zit er dan toch dwars door alles heen, ook vanavond in hoofdstuk 5, een wonderlijke en een heerlijke boodschap. Dat u overwint over uw vijanden. Dat u uw woord vervult. Dat u de getrouwe bent. Heere, geef dat we juist daardoor ook opgericht mogen worden. Gericht op u. Te midden van alles wat voorbij gaat. Uw woord bestaat tot in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken, zo'n literaal. Heere, maak dan onze levens, onze gangen in uw woord vast. Opdat we ons niet van uw paden zouden keren. Gedenk ons zo, ieder ook in alle persoonlijke omstandigheden, hier aanwezig of thuis meeluisteren. Zie ons aan in genade en ontferming. Er is zoveel gebrokenheid. Er is zoveel lijden. Er is zoveel verdriet. Er zijn zoveel vragen. Zoveel onbegrepen wegen. Heere, wil dat toch het rustpunt van ons hart doen zijn. Uw verzoenend sterven. En dit, wat ook vanavond mogen horen. Dat u, dwars door zelfs de diepste wegen in het leven van het volk van Israël, toch zelf de geschiedenis leidt. Toch zelf uw plan trekt. Toch zelf het leidt naar het doel. Uw doel. Heere, wil dan zo ons zegenen. En dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Alleen. Amen. Daniël 5 is aan de beurt. Eigenlijk het centrum zou je kunnen zeggen van de hoofdstukken 2 tot en met 7. Hoofdstuk 2 en 7 met elkaar te maken. Hoofdstuk 3 en 6. En hoofdstuk 4 en 5. Vorige keer hoorden we van Nebukadnezar, die in zijn trotsheid vernederd werd en zich ook echt verootmoedigde voor de Heere. En nu over zijn kleinzoon, Belsazar. Daniël 5. Waar we luisteren naar Gods woord, dat we als volgt lezen. De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen. En hij dronk wijn voor die 1000. Als Belsazar de wijn geproefd had, zei hij dat men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had. Opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Toen bracht men ze voor de gouden vaten, die men uit de tempel van het huis van God, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had. En de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken eruit. Zij dronken de wijn en prezen de gouden en zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten, de stenen goden. Dezelfde uren kwamen er vingers van eens mensenhand voor, die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand van het koninklijk paleis. En de koning zag het deel van de hand die daar schreef. Toen veranderde zich de glans van de koning, en zijn gedachten verschrikten hem, en de banden van zijn lenden werden los, en zijn knieën stoten tegen elkaar aan, zodat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Galdeeën, de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel: alle man die dit schrift lezen en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen kwamen al de wijzen van de koning in, maar ze konden dit schrift niet lezen, noch de koning deszelfs uitlegging bekendmaken. Toen verschrikte de koning Belshazzar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd. Om deze woorden van de koning en van zijn geweldigen ging de koningin in het huis van de maaltijd. En de koningin sprak en zei: o koning, leef in eeuwigheid, en laat uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest van de heilige God is. Want in de dagen van uw vader is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid van de goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste van de tovenaars, van de sterrenkijkers, van de Galdeeën, van de waarzeggers, uw vader, o koning. Omdat een voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt, van de aanwijzing van de raadselen en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, die de koning de naam Belshazzar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor de koning ingebracht. De koning antwoordde en zei tot Daniël: zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerde van Juda, die de koning mijn vader uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest van de goden in u is, en dat er een licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en deszelfs uitlegging mij bekend te maken. Maar zij kunnen de uitlegging van deze woorden niet te kennen geven. Toch van u heb ik gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en zijn uitlegging mij bekendmaken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zei voor de koning: heb uw gave voor uzelf en geef uw vereringen aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen, en zijn uitlegging zal ik hem bekendmaken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en de grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderen alle volken, naties en tongen voor hem. Die hij wilde, doodde hij. En die hij wilde, behield hij in het leven. En die hij wilde, verhoogde hij. En die hij wilde, vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijf werd ter Hovardai, werd hij van de troon van zijn koninkrijk afgestoten en men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten. En zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt. En zijn woning was bij de woudezels. Men gaf hem gras te smaken gelijk de ossen. En zijn lichaam werd van de dauw van de hemel nat gemaakt. Totdat hij bekende dat God, de Allerhoogste, heerster is over de koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt wie hij wil. En gij, Belshazzar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels. En men heeft de vaten van zijn huis voor u ingebracht, gij en uw geweldigen. Uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel van de hand van hem gezonden, en het schrift getekend geworden. Dit is nu het schrift, wat daar getekend is. Mene, mene, tekel upharsin. Dit is de uitlegging van deze woorden. Mene, God heeft uw koninkrijk geteld en heeft het voleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is de Mede en de Persen gegeven. Toen beval Belsasar en ze bekleedden Daniel met purper en met een gouden keten om zijn hals en riepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. In diezelfde nacht werd Belsasar, de Chaldeeën koning, gedood. Laten we nu eerst nog zingen Psalm 2 en daarvan de versen 3 en 6. Psalm 2 vers 3, die begint met de vraag: durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Iets van: haalt u het in uw hoofd met mijn kracht te twisten? Zal nietig stof mij het hooggezag ontwringen of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? En ook vers 6, vereist zere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Psalm 2 vers 3 en vers 6. hoop te midden van vervreemding en vijandschap. God laat niet met zich spotten. Daniël 5. God laat niet met zich spotten. Aangrijpend hoofdstuk. Dit hoofdstuk. En ik zei dat al eigenlijk samen met hoofdstuk 4. Dat centrum van het deel van het eerste deel van Daniël na het inleidend hoofdstuk. Hoofdstukken 2 tot en met 7. Vergelijkbaar op veel punten met het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 4. Maar met een zo totaal andere uitkomst. Een vorst, een koning, Belshazzar, die blind is. Uiteindelijk voor de werkelijkheid. Blind voor wat hem te wachten staat. Blind voor de verhoudingen. Blind voor wie de God van de hemel is. En hij viert zijn feest. Het is wel een wonderlijk moment om een feest te vieren. Op het moment dat hij dat feest viert, liggen de legers van de vijanden, van de persen, van de mede, voor de stad om hem in te nemen. En toch feest. Niet zomaar feest, een buitengewoon onmatig feest. Buitengewoon overdadig. Het eten, maar vooral ook de sterke drank, de wijn. Beneveld. Waarom? Waarom dit feest op dit moment? Er is veel over nagedacht, veel over gediscussieerd ook onder uitleggers. Sommigen zeggen wel, hij probeerde zich moed in te drinken samen met al die belangrijke mensen die daar waren om de strijd te kunnen aangaan. Anderen zeggen nee, het was al een gepland feest, een standaard feest als het ware, waar al die hoge mensen werden uitgenodigd en juist de vijand heeft dat feest gebruikt om de stad binnen te dringen. Hoe het ook zij, Belshazzar, hij richt zich niet op de realiteit die daar is, het gevaar wat er is, maar hij feest onmatig, buitengewoon onmatig. Wie is Belshazzar? En ik zei dat al straks, een kleinzoon van Nebukadnezar. Maar als u dat in gedachten had en hebt meegelezen, dan kunt u zeggen, er staat steeds een zoon van Nebukadnezar. En dat is ook zo, dat staat in de tekst steeds. En er is lang in de geschiedenis nagedacht, hoe kan dit hier staan? Want eigenlijk was deze Belshazzar buiten de Bijbelse geschiedenis vrijwel onbekend. De zoon van Nebukadnezar was Nabonides, die ook geregeerd heeft. Maar uiteindelijk is men erachter gekomen door andere buitenbijbelse bronnen te bestuderen, die weer ontdekt werden enzovoort, dat deze Belshazzar een zoon is van de zoon van Nebukadnezar. Dus Nebukadnezar, Nabonides, Belshazzar. En waarschijnlijk is deze Nabonides, de vader dus, getrouwd met een dochter van Nebukadnezar. Of, zo zeggen anderen, een van de vrouwen van Nebukadnezar, die na zijn overlijden weduwe geworden waren. En dat er dan telkens staat zoon, dat zien we de Bijbel vaker. Dat ziet dan meer op de lijn van de geslachten, afstammeling van. De Joden zeggen Johannes 8 bijvoorbeeld, Abraham is onze vader. Nou, dat was al eeuwen en eeuwen daarvoor. Dus het was wel gebruikelijk om ook te zeggen, als iemand in de lijn van de geslachten een verre voorvader was, of minder verre voorvader, om dan ook vader en zoon toch te gebruiken. En dat Daniël dat hier doet, heeft natuurlijk ook als reden dat de vergelijking hier tussen 5 en 4, Daniël 5 en Daniël 4, niet is tussen Belshazzar en zijn eigen directe vader Nabonides, maar de vergelijking met zijn opa Nebukadnezar. Een feest dus. Een feest wat dusdanig uit de hand loopt, dat Belshazzar, vers 3, de gouden vaten die men uit de tempel van het huis van God, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had, binnenhaalt. En de koning en zijn geweldigen en zijn vrouwen en zijn bijvrouwen dronken daaruit. Dus notabene de heilige dingen uit de tempel van Jeruzalem die meegevoerd waren, die daar ergens waren opgeslagen, die worden gebruikt En het is pure godslastering, pure verzet tegen de God van Israël. Beneveld door de drank wellicht. Beneveld door een soort waanzin en vijandschap tegen de levende God. En wel, misschien daarom dat Paulus later zegt in Efeze 5, wordt niet dronken van de wijn, maar wordt vervuld van de Heilige Geest. En wat brengt in letterlijke zin de wijn onvoorstelbaar veel schade toe en de sterke drang. Het is goed om ons ook dat te beseffen. Ik kan daar niet uitgebreid op ingaan nu, maar het is wel schokkerend wanneer je de gevolgen daarvan onder ogen ziet. Wanneer je een gezin begeleidt waarvan één drank verslaafd is. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Zouden we juist onze kinderen, onze jongeren, daar niet voor moeten bewaren? En zou dat dan juist niet als grappig moeten zien, als een jongen van 14 jaar stiekem op een verjaardag een slok neemt uit de sterke drank die zijn vader voor zich heeft staan? Het is zo desastreus, die sterke drank. En nou, u kent allemaal wel iemand wellicht die daar ook mee te maken heeft en daar ook in geval is. En de vraag is dan, welk voorbeeld geven wij zelf richting onze jongeren en richting anderen? Maar dat is tussen haakjes. Beneveld door de drank, godslastering. Dit wat hij doet hier is absoluut niet gewoon. Absoluut niet gewoon. Meestal hadden buitenlandse vorsten in die tijd toch wel enig respect voor het volk en de God van het volk wat ze overwonnen hadden. En ze bestonden het echt niet normaliter om dan dit te doen wat Belshazzar hier doet. Ongehoord zelfs in de tijd van de Bijbel, zelfs in de tijd van Daniel, zelfs bij het losgeslagen volk. Daar zou je zeggen, het heidense volk. Zelfs daar was dit eigenlijk onbestaanbaar. En dat maakt wat Belshazzar hier doet wel heel aangrijpend en ook diep. Je zou kunnen zeggen, het is een rechtstreekse uitdaging van de God van Israël. Een rechtstreekse uitdaging, misschien zelfs zo ver dat Belshazzar iets in zich heeft als een aanklacht tegen de God van Israël. Mijn opa hebt u op de knieën gekregen, maar het zal voor mij zeker niet gelden. U kunt me wat. Ik zal eens laten zien wie de baas is. Ik zal eens laten zien dat de goden van Babel toch sterker zijn dan de God van Israël. En die goden prijzen ze, de gouden en de zilveren en de koperen en de ijzeren en de houten en de stenen goden. Goden die blijkbaar niet meer zijn dan dat. Goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Geen leven. Geen zeggingskracht. Werkelijk. En nota bene de levende God van Israël, die zoveel wonderen had verricht, ook daar in Babel, we hebben daarvan gehoord, ingewisseld voor goden van hout en steen, zilver en koper en ijzer. Totdat het muis stil wordt. En een schokgolf door die zaal heen gegaan zal zijn. Met al die mannen, met al die vrouwen daar. Het zal een geluid geweest zijn, een gezang misschien, of noem maar op. Maar in één keer wordt het doodstil en de koning ziet daar die hand die letters schrijft. Die vingers van eens mensenhand, vers 5. En die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand, en een witte wand, schreven ze die vingers. Die letters. En de koning zag wat er geschreven werd. Vers 6. Toen veranderde zich de glans van de koning. En zijn gedachten verschrikte hem. Nou, dat is begrijpelijk, denk ik. Als zoiets zou gebeuren. Op een verjaardag of zo. Dat zou een enorme verbijstering geven. Ontsteltenis. Wat is dit? En wat betekent dit? De glans van de koning verandert, zijn gedachten verschrikt hem. De banden van zijn lenden werden los, zijn knieën stoten elkaar. Er staat een tril op zijn benen, zou je kunnen zeggen. Alles trilt en schokt en hij roept met kracht, vers 7. En je zou haast kunnen zeggen, hij schreeuwt van angst. Waar zijn mijn wijzen? Waar zijn mijn waarzeggers? Waar zijn degenen die dit kunnen uitleggen? Waar zijn zij die zijn gedachten verschrikt hem? Er staat niet wat hij dacht, maar misschien dit. Ik heb mij verzet tegen de levende God. Dit wordt mijn dood. Hij staat met trillende knieën daar en hij roept iedereen erbij die er maar iets van zou kunnen zeggen, misschien. Hij schreef. En dat op zichzelf is al mooi, zou je zeggen, toch? Wanneer iemand onder de verkondiging van het woord en de scherpte van het woord zo schrikt dat hij stopt met dat feest. Dat alle aandacht van de wijn en van alle andere dingen afgaat en gaat naar wat daar staat. En dat is ook zo. En toch, Jonathan Edwards, die schreef eens, en hij heeft opwekkingen meegemaakt, Edwards. Een werk van Gods genade moet niet worden beoordeeld aan de hand van effecten op lichamen van mensen. Zoals tranen, lijden uitroepen, missen van lichamelijke kracht, etc. De invloed waaronder mensen verkeren mogen niet beoordeeld worden aan de hand van die lichamelijke tekenen. De reden daarvoor is dat de schrift ons nergens zo'n regel geeft. Het is niet een teken van de ware geest. Hij schrikt. En toch niet zodanig dat het hem uiteindelijk brengt aan de voeten van de Heer. En lichamelijk gebeurt er van alles. Maar van binnen blijft hij onvernieuwd, onveranderd. En hij wordt nog banger, vers 9, als blijkt dat al die wijzen komen, maar het niet kunnen uitleggen. Toen verschrikte de koning Belshazzar zeer. En zijn glans werd aan hem veranderd. En zijn geweldig werden verbaasd. Dus verbijstering alom. En wat zal het toen misschien zijn gaan gonzen? Wat is dit? En uiteindelijk komt dat geluid of die boodschap tot de koningin. En dat is zeer waarschijnlijk niet de vrouw van Belshazzar, maar de koningin moeder. Dus de dochter van Nebukadnezar of een van zijn vrouwen. En die komt binnen. En die zegt, wees nou niet zo bang. Er is een man in uw koninkrijk die het wel kan. Laat uw gedachten u niet verschrikken. Laat uw glans niet veranderd worden. Vers 11, daar is er één die dit kan. In wie de geest van de heilige goden is. En dat heeft hij wel laten zien in de dagen van Nebukadnezar. Hij ontbindt knopen. Hij maakt raadsels duidelijk. Daniel, die de koning de naam Belshazzar gaf. Laat hem geroepen worden. Daniel wordt ingebracht. Blijkbaar was hij in de loop van de jaren wat meer op de achtergrond geraakt onder deze koning Belshazzar. De positie die hij had onder Nebukadnezar, misschien behouden, maar in ieder geval niet meer zo vooraanstaand als destijds. Niet meer zo bepalend als destijds. En uiteindelijk weet de koningin hem zich nog te herinneren en laat hem halen. Inmiddels deze oude man. Daniel, die spreekt. De koning vraagt hem, leg mij dit alstublieft uit. En u zult veel gaven ontvangen. Daniel maakt daar gelijk korte metten mee, zou je zeggen. Vers 17, heb uw gaven voor uzelf, geef uw verering aan een ander. Ik zal dit woord uitleggen, maar uw gaven hoef ik niet. En dan begint Daniel te spreken. En we hebben dat gelezen, vers 18 en verder. Dan verwijst hij dus terug naar hoofdstuk 4, wat daar gebeurde. Nebukadnezar die zo trots werd en zei, dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. En zoals de Heer al voorzegd had, hij werd helemaal veranderd, een dier gelijk. Totdat hij beleed erkende dat de God van Israël, de Heer is, die regeert. En als hij dat gezegd heeft, in vers 22, spreekt hij Belshazzar zelf aan. En gij en u, Belshazzar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Een fel woord eigenlijk van Daniel. Zeer fel. En we weten nog wel van de vorige keer, en anders breng ik in herinnering, dat Daniel
daar tegen Nebukadnezar zei van dit geschiedt uw vijanden. En hij zei, ik een uur stil. Het verschrikt hem allemaal wat daar staat. En wat de Heer hem bekend maakt. Daniel eert God en hij eert de koning. Maar hier proef je toch een veel fellere toon, zou je zeggen. Zeker de oproep tot bekering in het leven van Nebukadnezar is er ook geweest. Het was omdat Nebukadnezar niet gehoorzaamde, uiteindelijk dat kreeg wat God in het vooruitzicht gesteld had. Maar bij Belshazzar is het nog aangrijpender, zou je zeggen. Nog aangrijpender. Omdat hij wel heel goed geweten heeft wat er met zijn opa is gebeurd. Omdat hij wel heel goed geweten heeft dat zijn opa zich vernederd had voor de Heere. Dat hij de Heere geloofd had. Geprezen, verheerlijkt de eeuwig leven, omdat zijn heerschappij is een eeuwig heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. Maar Belshazzar heeft zich niet vernederd. Integendeel, en dat is wat Daniel dan verder zegt in vers 23, u hebt u niet alleen vernederd, al hebt u dit alles geweten, u hebt ook nog eens tegenover gekozen en u openlijk verzet tegen de God van Israël. U hebt zijn vader, de vader van zijn huis, ingebracht en u hebt die verontreinigd. U hebt godslastering gepleegd. U hebt uw vuist omhoog geheven naar de God, de levende God van hemel en aarde. Die God in wiens hand uw adem is en bij wie al uw paden zijn, hebt u niet verheerlijkt. En die God die maar zo de adem wegnemen kan uit u, hebt u niet verheerlijkt. Die God die regeert ook uw leven, die het koninkrijk aan u gegeven heeft. Hij zet over koninkrijken wie hij wil, toch? Hebt u gehoord van uw opa, Belshazzar? Maar u hebt hem niet verheerlijkt, u hebt hem niet geloofd, u hebt zich niet vernederd voor hem. Aangrijpend. De weg geweten en niet bewandeld. De weg geweten en verzet gepleegd tegen God. De belijdenis van zijn opa gehoord, of in ieder geval horen vertellen. Maar hem verworpen. En wel, hoe is dat bij ons? Waarin we het woord van de Heere voortdurend horen. De weg weten. Wanneer we gedoopt mogen zijn, de Heere zijn hand naar ons heeft uitgestrekt. Ons op bij onze naam heeft genoemd. Hoe staan wij tegenover hem? Die uitleg is zo aangrijpend. De uitleg van die woorden. Meneer, meneer, tekel, u vastzin. Meneer, meneer, staat er twee keer. Dat is de nadruk, maar ook de volkomenheid. Voleinding. God heeft uw koninkrijk geteld. En het tellen is klaar. Dit is de laatste dag van uw koninkrijk. U bent gewogen. En te licht bevonden. En uw koninkrijk is verdeeld. Het is de mede en de persen gegeven. De vijand komt. Belshazzar. Uw dagen zijn geteld. De dagen van uw koninkrijk zijn geteld. U zult verschijnen voor de levende God van hemel en aarde. En u bent te licht bevonden. Deze Belshazzar die het bestond om te twisten met de macht van de Heere. Terwijl hij wist dat zijn opa Nebukadnezar die, om zo te zeggen, veel meer reden had om zich te beroemen op wat hij bereikt had. Want die heeft onvoorstelbaar veel gedaan. Een machtig heerser, een strategisch heerser. En deze Belshazzar als onderkoning, een deel van het gebied toegewezen, die blijkbaar leeft van dit feest, die blijkbaar leeft van lucht, die blijkbaar leeft van de macht, die blijkbaar leeft voor zichzelf. Als God die Nebukadnezar kan vernederen, zou hij dan niet kunnen met u, o Belshazzar? Als God uw machtige, strategische, weldenkende opa zou kunnen vernederen, zou hij het niet met u kunnen, die maar leeft van lucht en leegte en ledigheid. Die maar leeft van roem en van vermogen. En wel, die afgoden van toen zijn er nu nog. Niet zozeer van hout en van steen en van goud en van zilver, koper, ijzer, hout en steen, die zijn er zeker ook. Maar die afgoden van toen, het vermogen, de roem en zelfs de leegheid van de roem. Want wat is er op deze wereld, is het niet ontzettend veel glitter en glamour. Zoveel leegheid. En zeker ook onder de glitter en glamour van deze wereld zijn er mensen die heel wat bereikt hebben. Die strategisch inzet hebben. Die misschien het goede hebben gedaan voor medemensen. Maar er zijn er ook legio, is het niet. Die meevaren op de roem van hun voorvaders. Die meevaren op het feit dat ze beroemd zijn. Die beoordeeld worden en beroemd zijn vanwege hun lichaam. Wat is dat leeg? En die zo weinig betekend hebben. Of betekenen. Dan alleen die glitter en glamour. Maar alleen dat dan uiteindelijk het verleiden van zoveel weg van de God van de hemel. Afgoden. Als God degene die het allergoede gedaan hebben. Als God degene die zich ingespannen hebben voor de mensheid. Als God degene met strategisch inzicht. Als God degene met veel dingen die goed zijn, om het zo te zeggen, kan vernederen. Omdat niets goed genoeg is voor de hoge en de heilige God. Waar zou de wereld van glitter en glamour blijven? En waarom zouden we onze tijd, ons geld, onze krachten, onze liederen in dienst daarvan stellen? Maar het hebben van een grote naam, het hebben van veel roem, is zo leeg. En we horen het iedere keer, is het niet? En natuurlijk is het op zich niet geen zonde om rijk te zijn. Als de Heer veel gaven gegeven heeft. Maar wel, hoe we er dan weer mee omgaan. Net zo goed als een arme of iemand die het minder breed heeft. Toch alleen maar voor geld en goed leven kan. Al zou je hem niet direct bij de rijken scharen. Hoe is ons hart tegenover de levende God? Als onze dagen geteld zijn. En als God tegen ons zegt. Maar nee. De dagen van uw leven zijn geteld. En we gaan in de weegschaal. Voor zijn aangezicht. Zijn we dan te licht? Of niet? Lucht, zeggen ze hier, geloof ik. Hè? Nou, lucht is licht, ja. Dat weegt niks. Wat een prediking steeds opnieuw. Wat een aangrijpende boodschap. Het is niet nieuw wat ik zeg. Maar heeft het u nu voor hem gebracht? De Heer die alle dingen regeert. In wiens hand onze adem is. Dag en dag. In wiens hand de gangen van ons leven zijn. Dag en dag. Hebben we hem nu verheerlijkt? Of is het nog steeds het verzet en het afwijzen van hem? En het verzet tegen hem? Hoe kan ik hem verheerlijken, vraagt iemand. Wel, alleen zo. Door u te werpen aan de voeten van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Welk werk moeten wij werken, vragen de discipelen in Johannes 6, meen ik. Wat moeten we doen? Dit is het werk van God, dat u gelooft in degene die hij heeft gezonden. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buiten Jezus zijn we altijd te lucht. Buiten Jezus is er niets dan ijdelheid, voorbijgaandheid, leegheid. Maar in Jezus. Als hij, nou mag ik het dan maar eens zo zeggen, ik bedoel het niet plat, maar als de Heer Jezus nou zijn gewicht in de strijd gooit, in ons leven. Dan alleen kunnen we bestaan voor hem. Dan alleen zal ons leven ook gericht zijn op hem. Dan alleen zal het goed zijn als onze dagen zijn geteld. En wel, het is een prediking en verkondiging die steeds weer klinkt. En steeds weer moet klinken ook. Maar wat hebt u met die prediking gedaan, keer op keer? U kunt natuurlijk ontkennen. U kunt ontkennen met de mond. U kunt ontkennen met uw leven. Dat u gewoon niet hoort. En het woord monddood maakt. Maar er is nog een manier waarop u het woord monddood kunt maken. En dat is wat we hier lezen. En wat Beltsasar doet. Vers 29. Toen beval Beltsasar. En ze bekleedde Daniel met purper. Met een gouden keten om zijn hals. En ze riepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. De derde heerser. Nou, de vader van Beltsasar, dat was zelf. Daniel. Wat doet Beltsasar hier? Hij prijst de boodschapper. Hij maakt zo de boodschap monddood. Hij zegt tegen Daniel. Mooie preek, Daniel. En hij leeft door alsof er niets gezegd is. Hij zegt tegen Daniel, goed gezegd Daniel. Ik geloof echt dat dat is wat er staat. En natuurlijk is het fijn en goed voor de predikant. Als je af en toe eens wat hoort. En zeker. Dominees hebben ook hoogmoedig vlees. Domineesvlees. Hoogmoed en dominees zonder meer. Maar de Heer weet zelf wel hoe hij ook zijn knechten weer klein moet houden. En het kan heerlijk zijn wanneer je op zijn tijd ook iets hoort van het woord dat kracht doet en doorwerkt. Dat zeker wel. Maar wat hier bedoeld wordt, is dit. Die mooie preek, weet u wel. Mooie preek. En de ouderlingen op huisbezoek vragen u, wat vond u er dan zo mooi aan? En dan sputtert het misschien nog even. En dan houdt het op. Dat is hier wat Beltsasar doet. En met het prijzen van de voorganger, met het prijzen van de prediker, maken we de boodschap monddood. Omdat de focus vanzelf weg is. En de focus gaat naar de verkondiger van het woord. En we hangen hem een gouden ketting om. En bekleden met purper. En zeg je bent de derde heerser in het koninkrijk. En in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. Proeft u het aangrijpende. Dat we vinden dat het goed gezegd is. Maar uit ons leven blijkt niets van dat. Dat we vinden dat het op een juiste manier benoemd is. Goed dat het ook eens aan de orde kwam of zo. Maar ondertussen blijft ons hart ver van de Heer. Dan dat woord van Jesaja. Ze eren mij wel met hun lippen. Maar hun hart blijft verre van mij. In diezelfde nacht werd Beltsasar, de Chaldeeën koning, gedood. Zijn dagen waren voor eind. Aan welke maaltijd zit u? Vele vraag. Nou, niet helemaal. Deze maaltijd van Belsasar. Beneveld. Door deze wereld. Beneveld. Verblind, schrijft Paulus, door de God van deze eeuw. Opdat we God niet zouden erkennen. Vlucht weg van de toekomende toorn. Vlucht weg van de toekomende toorn. Of die andere maaltijd. Waarvan Jezus zegt. Mijn bloed is waarlijk drank. En mijn lichaam is spijzen. Die maaltijd die zichtbaar wordt. In het heilige avondmaal. Nou. Laten we dan maar. Vast voorbereiding gaan houden. Is het niet? Hoe is ons hart tegenover God? En bedoel ik niet maar zo, dat hij zomaar zonder na te denken daar aan gaat zitten, dat weet u wel. Want met een hart als Belsasar, daar aan te zitten, is nog steeds ongehoorzaam zijn aan het bevel van de Heer. Nog steeds het verwerpen van de genade van God. Maar dit wel, die maaltijd. Dat wij midden in de dood liggen. In de leegte van onszelf en van het leven en van de zonde. Maar het leven buiten onszelf zoeken. In de Heer Jezus Christus. In wie alle vreugde is. Hij die gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Afgelopen zondagavond. Aan welke maaltijd zit u? Wat is uw spijze en drank? Waarmee vult u zich? Waarmee wordt u vervuld? Wordt niet dronken van de wijn. De wijn van de beneveling van deze wereld. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Die zonder een passief bevel. Een bevel dat ons op de knie wil hebben. Voor de levende God steeds opnieuw. En weet u, dwars door dit hoofdstuk heen, en ik kan er nog maar één zin aan wijden, blijkt de trouw van God. Jesaja heeft al geprofeteerd, Babel zal vallen, en het is gevallen, in deze nacht. En Daniel had het geprofeteerd, dat gouden hoofd Nebukadnezar bent u, maar uw rijk wordt weggenomen, en aan het rijk van de Mede en Persen zal komen. God vervult zijn woord, God blijft de getrouwe, God verlost zijn volk. Wat een boodschap aan de ballingen hier. Maar het gaat er maar om. Als God de vijanden verslaat en de zijnen redt. Wat altijd bij elkaar hoort. Aan welke kant staat u? Amen. Laten we eindigen met dankgebed. We zongen het elkaar toe straks. En kust de zoon. En dat was niet voor niet. Wat zijn we daar op aangrijpende wijze bij bepaald vanuit Daniel 5. Heere, heb dank dat u ons zo tegenkomt. Zo eerlijk. Ontdekkend. Niet om te plagen. Maar opdat we het leven niet meer in onszelf zouden zoeken, maar in u. U zegt het toch, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Heere, ga zo en zegen zo. Ga met ons mee. Laat uw woord met ons meegaan in onze harten. Dat we niet beneveld zullen zijn door deze wereld, door glitter en glamour. Dat we niet beneveld zullen zijn door eer en macht en naam. Maar dat we vervuld mogen zijn van u, van uw genade. Om elkaar te dienen. Elkaar onderdanig te zijn, schrijft Paulus. Om u te dienen. Heren, wil zo deze avond tot zegen doen zijn. Ga met ons. Wil ook komende zondag in het toeleven daarna met ons zijn. in het voorbereiden van uw woord, in het voorbereiden op de verkondiging, of het horen daarvan. Heer, onze ogen zijn op u geslagen. En laat het niet gaan om de verkondiger of de boodschapper. Dat is desastreus en dodelijk. Ook dat hoorden we. Maar laat het gaan om u. U die uw dienaren zendt waarheen u wilt en wanneer u wil. Maar u die dwars door nietige mensen heen, nochtans zo heerlijk en krachtig werkt. Zodat de hele wereld zal zien uw wijsheid en verbaasd zal staan over wat u vermag en wat u werkt. Heren, hoor ons. Om Jezus wel. Amen. We zingen Psalm 131. Helemaal. Dat zijn korte versen. Psalm 131. Vier versen zijn dat. Mijn hart verheft zich niet. Daar heb ik mijn ziel niet stilgezet. Mijn ziel die naar de vrede haakt, verlangt. En tot slot dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu aan tot in alle eeuwigheid. Dus Psalm 131 zingen we nu alle vier de versen. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.